Welkom bij Weer al Wereldoorlog 2. Een podcast waarin Nico Wouters en Koen Aerts een kritische blik werpen op de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en ons collectieve geheugen.
Weer al Wereldoorlog 2.
Ja, weer al.
Het is vandaag precies 75 jaar geleden. De val van het nationaal socialisme, de triomf van de democratie en de mensenrechten, de basis van onze rechtsstaat. En er is niks. Dat heeft te maken met de Vlaamse kwestie, de problematiek van de repressie na de oorlog enzovoorts. Kortom, een moeilijke verwerking van de oorlog. Maar we zijn nu 75 jaar verder. Nu zouden we de Tweede Wereldoorlog toch op een goede manier mogen herdenken. U hoorde net mijzelf, Nico Wouters, maar ik citeerde Herman van Goetem. Op 8 mei 2020 deed hij deze uitspraak. Herman van Goetem, uiteraard oud-rector van de Universiteit van Antwerpen, rechtshistoricus, auteur van onder meer het heel bekende boek 1942, Het jaar van de stilte. En op 8 mei 2020 pleitte hij onder meer met dit citaat voor de invoering van een nationale herdenkingsdag, liefst ook een officiële nationale feestdag, om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken, op blijkbaar dus een goede manier, zoals hij zei, op 8 mei. En dat is een debat dat eigenlijk de laatste jaren, vooral in Vlaanderen, daar zullen we het ook over hebben, toch sterk terug opnieuw aan het opkomen is. Verschillende stemmen die pleiten voor de invoering van een nationale herdenkingsdag, liefst ook een nationale feestdag rond 8 mei. En waarom is dat belangrijk? Ja, daar zit eigenlijk wel een echt interessant debat achter. Het gaat om meer dan alleen maar die datum. Eigenlijk gaat het om de vraag, wat willen we ons herinneren? Wat willen we herdenken? Waarom willen we dat doen? Op welke manier willen we dat doen voor de toekomst? En het is ook een echt debat, Koen, want ik denk dat jij en ik het ook niet helemaal eens zijn over die vraag, moet er nu wel of niet een feestdag komen op 8 mei, of een herdenkingsdag op 8 mei. Jij hebt daarvoor gepleit in verschillende interviews, opiniestukken, die je aan de lopende band schrijft. Onder meer heb je daarvoor ook gepleit. Dus jij bent eerder voorstander. Ik ben eerder, tegenstander is een negatief woord, maar toch eerder sceptisch rond die vraag. Dus het is wel echt ook een debat. Maar Koen, laten we opnieuw beginnen bij het begin. 8 mei, wat is die datum eigenlijk historisch? Waar komt dat eigenlijk vandaan? Waar hebben we het hier eigenlijk over?
Dank u voor de zeer lovende introductie dat ik aan de lopende
band
opiniestukken
schrijf.
Ja, vind ik op zich wel fijn om horen. Het is een beetje in spanning met de realiteit. Maar toch, ik heb me hier inderdaad hier al over uitgesproken. En ik ben het in principe eens met Herman van Goetem. Maar de redenering daarachter vind ik minder oké, die hij toch in dat citaat huldigt. Maar laat ons inderdaad eerst keren naar de datum van 8 mei. Waarom is die zo belangrijk? Of waarom precies 8 mei? Wel, dat heeft er heel simpelweg mee te maken dat op 8 mei 1945 de Duitse veldmaarschalk Wilhelm Keitel in Berlijn de onvoorwaardelijke overgave van Nazi-Duitsland tekent. Wat meteen overal in de wereld, en in het bijzonder in de voormalig bezette en dus recent bevrijde gebieden, leidde tot feestgedruis. Mensen kwamen op straat om het einde van die Tweede Wereldoorlog, tenminste in Europa, dat is heel belangrijk, in Europa te vieren. En dat staat dan bekend als VE Day, Victory in Europe Day. Want zoals je weet, Nico, zal de Tweede Wereldoorlog aan de andere zijde, waar Japan nog niet tot overgave is gedwongen, zal het nog duren daar tot, ik geloof, 2 september 1945. Er moeten eerst nog 2 atoombommen vallen vooraleer zij tot overgave worden gedwongen. Plus, ook een interessant weetje, evenmin onbelangrijk, 8 mei geldt toch vooral voor West-Europa, want door een verschil van de tijdzone, zeg maar, Berlijn lag in een andere tijdzone dan Moskou, gaat die capitulatie, die onvoorwaardelijke overgave van Nazi-Duitsland, gaat die een dag later in de Sovjet-Unie. Dus op 9 mei 1945. Wat dan ook meteen ja, de eikdatum zal worden voor de vieringen die in de Sovjet-Unie en in voormalige invloedssfeer lange tijd gevierd zullen worden.
Ja, dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, 8 mei is eigenlijk zeg maar wat is voor de Tweede Wereldoorlog, wat 11 november voor de Eerste Wereldoorlog is, eigenlijk internationaal de symbolische datum van het einde van de Wereldoorlog. Maar in België, 11 november is lange tijd ook die datum geweest, ook voor de Tweede Wereldoorlog in België.
Wel, ja, het klopt dat op een gegeven moment wordt in België besloten om 8 mei af te voeren, 1974, en zal het einde van de Tweede Wereldoorlog, of de viering daarvan, zal beginnen samenvallen met 11 november, dat al een langere traditie had, zeg maar, dat in 1922 door de Belgische overheid wordt ingesteld als een officiële feestdag om die Eerste Wereldoorlog te herdenken, of het einde daarvan. Dus 1922 pas. En na de Tweede Wereldoorlog zal men geneigd worden, zeker wanneer 8 mei wordt afgevoerd als officiële feestdag, om die viering einde Tweede Wereldoorlog en einde Eerste Wereldoorlog samen te voeren.
Want ja, nu spreek je inderdaad over een feestdag die afgevoerd is, dus het is ooit wel een feestdag geweest. Laten we daar dan inderdaad naar kijken. 8 mei is internationaal de capitulatie van Duitsland. Dus dat is duidelijk. Is 8 mei ooit eigenlijk een feestdag geweest in België?
Ja, dat klopt. 8 mei is een feestdag geweest, weliswaar tot 1974. Maar tot dan was het de gewoonte dat overheidsadministraties en scholen de deuren sloten om de gedachte aan het einde van die Tweede Wereldoorlog met een nodige luister. Er werd eigenlijk nooit echt een groot feest gegeven, maar er werd wel bij stilgestaan dat die Tweede Wereldoorlog was geëindigd. Hoewel dat de traditie in België, of de gedachte aan de bevrijding zelf, namelijk september 1944...
Of oktober, ja.
Oktober
19... Enfin, er zijn natuurlijk een heleboel gemeenten die pas in oktober... Ja. Mijn gemeente bijvoorbeeld is pas in oktober, ja. Dus de bevrijdingsfeesten zijn pas in oktober. Dus
Zeebrugge in november, denk ik, van de laatste gemeentes van België.
Klopt.
Maar effectief, de periode september, dat die lange tijd meer... populair was zeg maar, bij effectief gemeentes en bij het breder publiek om het einde van die Tweede Wereldoorlog of minstens van die bezetting te herdenken. Maar 8 mei was de gestolde dag hè, om effectief ook een beetje te conformeren wat er in die internationale gemeenschap werd gedaan. Hè, maar opnieuw met kanttekeningen dat niet gebeurde in de Sovjet-Unie. En trouwens, hè, onze noorderburen, Nederland is men ook eerder gehouden aan de data van 4 en 5 mei, wat te maken heeft met hun specifieke bezettingsgeschiedenis, waarbij een deel van dat land pas effectief letterlijk bevrijd zal worden op het moment dat daar de capitulatie wordt ondertekend door een afzonderlijk legeronderdeel, en is een beetje technisch, van Nazi-Duitsland.
Ja, op 4 en 5 mei. Maar 4 en 5 mei ligt zeer dicht bij 8 mei, dus je kan nog zeggen dat is min of meer dezelfde, dat is allemaal in dezelfde week. Dus dat is mei als symbolisch einde van de Tweede Wereldoorlog, 8 mei. Maar je zegt, tot een bepaald moment is dat ook in België een feestdag. Maar dus op een bepaald moment wordt er wel beslist om dat af te voeren. Wanneer gebeurt dat en waarom?
Ja, 1974, je moet denken, er is een wereldwijde economische crisis. Maar het crisisgevoel bestaat ook hier in België. En we hebben een regering met een christendemocratische meerderheid, de regering Tindemans, die meent dat de maand mei nogal wat veel feestdagen telt. Je hebt daar Pinkster, je hebt daar ook Pasen vaak. Hè, dat hangt dan weer af van de maanstand. Je hebt 1 mei, de dag van de arbeid, voor de socialistische zuil. En men meent dat, ja, dat kan wel eens een feestdag te veel zijn, dat kan ons een aantal procenten op het bruto nationaal product schelen als we een van die dagen gaan afvoeren. He, dat we het aantal officiële feestdagen gaan reduceren, want de mensen zijn dan aan het werk, de economie draait. Dus werd er niet lang zeg maar, onderhandeld, maar werd er toch wel eens rondgekeken, ja, wie heeft er nu belang bij die verschillende feestdagen die hier op tafel liggen. Uiteraard zal een regering bij een christendemocratische meerderheid niet bepaald gewonnen zijn om katholieke feestdagen af te voeren. Zoals gezegd, 1 mei lag ook niet op tafel, want men wil de socialistische zuil ook tevreden houden. Wat schiet dan over? Ja, 8 mei. 8 mei opnieuw ook rekening houden met het feit dat de animo om het einde van die Tweede Wereldoorlog te herdenken zich eerder situeerde in dat najaar, omwille van de bevrijding van het grondgebied. Er wordt ook gefluisterd dat het kaderde in een soort toenaderingspolitiek richting West-Duitsland dan nog. Men werkt daarmee samen en men bouwt daarmee een Europese gemeenschap mee op. Er wordt ook gezegd trouwens, niet onbelangrijk, een klein zijstapje. In Frankrijk is die feestdag veel eerder nog afgevoerd, in 1958-59, en dan wel door generaal de Gaulle, de grote held van die Tweede Wereldoorlog, die mee Parijs heeft bevrijd, die dan later ook nog eens president wordt van de Republiek. Die voert die al veel eerder af. Onder andere, zo wordt gezegd, vanuit een soort toenaderingspoging met het latere West-Duitsland, met het Duitse volk. Nu, in België gebeurt dat dus in 1974... zonder veel poeha. Er wordt eigenlijk weinig of niet geprotesteerd, wat ook natuurlijk heel veel zegt over onze collectieve omgang met dat.
Ja, dat wou ik net vragen. Is daar dan protest tegen? Eigenlijk niet, zeg je.
Minimaal. Minimaal wordt daar tegen geprotesteerd. Er wordt weinig over getrammeland, zeg maar. Maar men had nog altijd 11 november als een soort uitwijkmogelijkheid. Hè. Dus die vaderlandslievende verenigingen, die grote koepel, waaronder dus ook die voormalige verzetsverenigingen zich zullen gaan schikken, Die hingen de vlag ook uit op die 11 november.
Ja, uiteraard, ja. En vergis ik mij, of het klopt toch ook dat het eigenlijk pas later is, in de jaren 80, dat het officieel wordt afgeschaft, hè, 8 mei, als officiële feestdag, of vergis ik mij?
Ja, dat klopt. De regering Martens, opnieuw met een christendemocratische meerderheid en premier, die zal in 1983 die officieel afvoeren. Mogelijk heeft dat te maken met het geboortejaar waarin ik ben geboren, 1983. Ja, men dacht, we hebben al een feestdag, Koen Aerts is geboren, we voeren 8 mei maar meteen officieel af. Nee, alle gekheid op een stokje. Wat wel interessant is dat precies in die periode het Antwerpse stadspersoneel in het begin jaren 80 wel opnieuw op 8 mei een verlofdag krijgt. Hè, dus dat is een eigenaardige evolutie, terwijl het er op nationale overheidsniveau wordt beslist.
Stad Antwerpen die opnieuw een soort recalcitrante...
Absoluut, een stad van het verzet.
Een stad van het verzet die opnieuw wil tonen van oké, als er een feestdag wordt afgeschaft, gaan wij de tegenovergestelde richting in. Middelvinger naar Brussel.
Naar Brussel, hè, zoals altijd. Hè. Dus, maar het is wel interessant dat er dus, en dat kadert een beetje in de algemene herinneringsgemeenschap van die Tweede Wereldoorlog, de verschillende overheden doen eigenlijk hun boeren goesting. Want je ziet dat Brussel, of het Brussels hoofdstedelijk gewest, in 2003 dan weer wel 8 mei als een officiële feestdag, of Irisdag, naar hun symbool van het gewest inricht, die dus opnieuw samenvalt met effectief het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa.
Ja. Maar ik heb niet de indruk dat het in Brussel echt, dat het einde van de Tweede Wereldoorlog, dat er een groot bewustzijn van is, dat men dat viert op dat moment. Het is toch vooral het feest
van het gewest.
Van het gewest, hè, denk ik. Enfin, dat is de indruk die ik heb.
Ja, nee, dat klopt. Er worden niet de grote leuzen of de grote referenties aan die jaren 40 van vorige eeuw nog bovengehaald. Wat opnieuw, ik kan het niet genoeg benadrukken, als je gaat kijken op 4 en 5 mei in Nederland, Dan zakt je broek bij wijze van spreken af.
Bij wijze van spreken, ja.
Ja. Maar daar wordt echt is... grote luister bij gezet.
Ja, absoluut. Nee, dat klopt. We weten nu ongeveer de historische achtergrond, zal ik zeggen. Als we nu kijken naar het maatschappelijke debat rond die herdenkingsdag, die feestdag in België. De laatste jaren is dat opgekomen. Is dat iets dat tussen de jaren 80 en vandaag helemaal stil ligt? Of zijn er nog pogingen geweest om daar toch een feestdag van te maken?
Er zijn zeker nog pogingen geweest. Opnieuw, eigenaardig genoeg, een christendemocratische premier, namelijk Jean-Luc Dehaene, die in 1995, naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, gaat opnieuw proberen om dat doen ingang vinden. Hè? Daar een nationale feestdag van wordt gemaakt. Er worden nog aan cours de route verschillende wetsvoorstellen en resoluties ingediend, maar er wordt nooit een grote politieke meerderheid gevonden binnen het parlement om zo'n dag officieel in te richten.
Oké. Dan is het wel interessant om te zien dat dus de laatste jaren wel echt aan een heropleving toe is en dat daar een heel sterke stemmen vandaag in de samenleving zijn die daar wel nu voor pleiten. Laten we dat ook eventjes kaderen. Kan jij misschien toelichten hoe is dat ontstaan? Welke stemmen zie je opstaan de laatste jaren? Hoe is dat precies ontstaan volgens jou?
Ik denk dat het in grote mate te maken heeft met een verschuiving in heel dat herinneringsdiscours. En zeker wat betreft Vlaanderen, want daar leeft het zeer sterk. Zie je dat niet per se als instigator, maar dat er toch een kantelmoment te identificeren is rond de uitzendingen Kinderen van het Verzet.
Uiteraard, als grote maatschappelijk breukpunt in onze...
Ik zeg dat niet, omdat ik de reeks mee op poten heb gezet met de VRT.
Uiteraard niet, Koen.
Nee, toch. Je ziet excuses dat ik daarover uit had, maar je ziet dat daar wel iets gebeurt. Want het is pas na die uitzendingen Kinderen van het Verzet dat bijvoorbeeld van de toen nog 5 resterende Cyril Verschaven straten of lanen, dreven, pleinen, dat er daarna pas echt wordt gehandeld om uiteindelijk te landen op nog maar 1 die overeind blijft, namelijk in Alveringem, waar de man ook begraven is. He, dus dat is het rechtstreekse gevolg, want je ziet dat getuigen uit die reeks, maar ook andere mensen gebeten of aangestoken door die reeks, hun eigen besturen gaan aanschrijven. Besturen die voorheen, hun gemeentelijke besturen, die voorheen nog stoïcijnsdoof bleven ten aanzien van dat soort jeremiades, van ja, het is toch niet normaal dat we een ter dood veroordeelde collaborateur een straat geven. Wel, die kanteling wordt, of die kentering wordt ingezet naar aanleiding van die reeks. Plus, in die reeks hebben wij een van de getuigen opgevoerd die zich later ook zal onderscheiden bij het oprichten van de zogenaamde 8 mei-coalitie. En dat is Ellen de Soete.
Ja. Ja, inderdaad, want dan hebben we het over de 8 mei-coalitie, denk ik, als echt het dragende platform, de coalitie, zoals de naam zegt, die vandaag dat debat echt draagt. Sorry dat ik wat lacherig deed over Kinderen van het Verzet. Ik denk inderdaad dat dat een moment is. Er zijn er misschien nog andere, maar ik denk dat dat inderdaad een grote impact had, waar veel mensen bereikt zijn. En zoals je zegt, er is een directe link met die 8 mei-coalitie. Kan je die 8 mei-coalitie kort toelichten, Koen?
Ja, die coalitie bestaat ten dele uit het hand-in-hand gaan van onder andere verschillende vakbonden, dus van de verschillende zuilen, en een aantal middenveldorganisaties, mede ondersteund door een breed cultureel draagvlak. Hè. Zowel onafhankelijke kunstenaars als verenigingen, zeg maar, die hun schouders zetten onder die boodschap en onder dat initiatief van Ellen de Soete. En ik moet toegeven, ik heb bij de eerste stappen van dat initiatief ook mijn naam verbonden aan die vraag om 8 mei op de agenda te zetten.
Dat siert u, Koen. Je moet u daar niet voor verdedigen. Je moet er niet voor verantwoorden. Dat siert u. Je hebt dat goed gedaan. Ga voor.
Wel, wat er ook interessant is, afgezien vanuit dat persoonlijke initiatief dat publiek wordt. Dus men heeft bekendheid verworven door te getuigen op die reeks. Men voelt zich geroepen om ook stelling te nemen. Want dat is de duidelijke boodschap waarmee aanvankelijk die 8 mei-coalitie naar buiten treedt. Om stelling te nemen tegenover het extreem rechtse wind die nu en dan door het land waait. Men gaat zeer sterk die oorlogsgedachte of die herinnering aan die Tweede Wereldoorlog mobiliseren. En dat is een deel van mijn eigen commentaar ook, verengen tot verzet alleen. Mm-hmm, verzet is één van die slachtoffergroepen, maar niet de enige.
Ja, want dat is ook een vraag die ik wilde stellen. Het is toch, het gaat uiteraard om verschillende organisaties allemaal, maar de herinnering aan het verzet. Enfin, wat we nu zien, het pleidooi, de maatschappelijke mobilisatie rond die 8e mei, kan toch niet helemaal losgezien worden van de gelijktijdige parallelle heropleving van de positieve aandacht voor het verzet.
Ja, absoluut. En dat is, denk ik, tot nog toe, of zeker voor een groot deel van de buitenwereld, bijna 1-1. Ja. En dat is een beetje te betreuren, want je verliest een deel van je mobilisatiekracht. Mm-hmm. Dus de grootste slachtoffergroep binnen België is de Joodse slachtoffergroep. Daarna heb je ook de burgerslachtoffers, die bijvoorbeeld totaal worden vergeten, die geen stem hebben. En nu wordt 8 mei als dag vaak in de vitrine gezet als een dag van verzet, maar het is veel meer dan dat. En je ziet dat daar vaak ook de ijs op een muur botst bij andere mensen die zich niet vertegenwoordigd voelen. En zelfs binnen die oude verzetskringen zie je dat men voetert op het feit, wat ik zelf niet op tegen heb, maar men voetert op het feit dat men bijvoorbeeld op zo'n manifestaties die 8 mei in de verf willen zetten, dat men daar vooral de vakbond vertegenwoordigd ziet. Omdat men zich niet vertegenwoordigd voelt als kind van het verzet of kleinkind van het verzet, uit naam van grootmoeder of grootvader, eigenlijk zelfs niets te maken mee met die vakbond wilt hebben. Dus je ziet dat daar een moeilijk spanningsveld ontstaat om dat draagvlak groot genoeg te houden, omwille van de politisering die men hen toedicht. En die mogelijk bij sommigen ook een rol zal spelen. De politisering van 8 mei in een andere actuele strijd.
Oké, laten we overgaan tot het debat. In die zin, dat is eigenlijk ook de vraag van waaruit wij vertrokken zijn. Moet 8 mei eigenlijk een nationale herdenkingsdag of een feestdag worden? Jij bent eerder voorstander. Je hebt jezelf ook publiek uitgesproken. Ik ben sceptisch, laten we zeggen. Ik denk niet dat het noodzakelijk een goed idee is of dat het noodzakelijk veel bijdraagt op dit moment. Ik heb daar in essentie 3 argumenten voor. En we zullen ze samen bekijken, Koen. Ik ben benieuwd wat jouw mening is. Mm-hmm. Ten eerste, er is volgens mij geen historische basis om dat te doen. Het is 8 mei is volgens mij, zoals men met een mooi Nederlands woord zegt, een invented tradition. 2, het is politiek maatschappelijk op dit moment te eenzijdig ingevuld. En 3, het is inhoudelijk een te zwak verhaal op dit moment. Er is geen sterk inhoudelijk verhaal om dat te doen. En ik denk misschien dat het eerste argument misschien het zwakste argument is, we zullen zien. Maar goed, laten we beginnen met het eerste argument. Er is geen historische basis. Eigenlijk, voor mij als historicus zijn herdenkingen, het is belangrijk om herdenkingen van onderuit te laten vertrekken. Ik vind dat heel belangrijk, dat er vanuit lokale gemeenschappen herdenkingen gebeuren, in gemeentes, met mensen met een lokale basis. Ik vind dat altijd dat het meeste garantie geeft op draagvlak. Ook naar educatie toe vind ik dat belangrijk dat dat van onderuit komt. En zoals ook al is aangehaald, voor mij zijn bevrijdingsherdenkingen vooral gekoppeld aan historisch september en oktober, de bevrijding van België, die vooral, enfin, die in die maanden plaatsvindt. Dus voor mij is 8 mei iets dat heel kunstmatig aandoet, dat eigenlijk niet gekoppeld is aan onze nationale geschiedenis. Daar is eigenlijk geen historische basis voor. Dat is mijn eerste argument. Ik weet niet wat jij daarvan denkt.
Ja, ik vind het een interessant argument waar ik op verschillende manieren en in verschillende stappen op zou kunnen antwoorden. Ten eerste, wat betreft invented tradition, vind ik nooit een goed argument om het niet te doen. Ik geef een voorbeeld. Moedertjesdag. Is ook een zeer grote invented tradition, begin 20e eeuw. En ik vind het mooi om een goede gedachte te institutionaliseren. En ik hou van mijn moeder, dus ik denk, Moedertjesdag, dat is mooi. Ik vind het einde van de Tweede Wereldoorlog goed, vind ik ook mooi. Maar je zou dat kunnen doortrekken als het gaat over officialiseren en formaliseren van bepaalde stichtende ideeën, zoals bijvoorbeeld... ik zeg maar iets, de wet op bescherming van het dierenwelzijn. Dat is, zou je ook een soort invented tradition kunnen benoemen. Dat wordt op een gegeven moment besloten door de wetgever. Van kijk, we gaan erop toezien dat het niet meer gebeurt. En we gaan de echte traditie, namelijk katten van de kerktoren gooien, omdat het aansluit bij een bepaalde gedachte van ja, dat het ons beschermt van onheil. We gaan dat afvoeren. Dus traditie, ja of nee, dat vind ik niet een interessant of toch geen legitiem of valabel argument dat mij kan overtuigen. Maar wat je wel terecht aangeeft en wat ook wordt bevestigd door onder andere enquêtes afgenomen in de jaren 80, maar ook vandaag, in België, dan zie je dat er wel een groot draagvlak is bij veel mensen om zo'n dag, om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken, maar dat het zwaartepunt daarbij effectief zit, eerder bij de bevrijding, hè, dus die periode van september, oktober en voor Zeebrugge november, dan voor 8 mei 1945. Dus Daar ben ik het volledig mee eens, dat we ons moeten afvragen. Ja, 8 mei is dat wel interessant. Het is voor West-Europa zeker legitiem om erover na te denken. Ja, Nazi-Duitsland wordt verslagen. Oké, dat stelt wel effectief een einde, onder andere van de vliegende bommen en de laatste kogels die rond onze oren kunnen fluiten. Dat is een goede reden. Maar, en dan keer ik een beetje terug naar het citaat van Herman van Goetem, helemaal aan het begin. Is het een overwinning op de mensenrechten dat we moeten vieren? Nee, dat denk ik niet. Want op 8 mei 1945, op diezelfde dag dat voor ons de wapens zwijgen, zal het Franse koloniale leger in Algerije, in Sétif, duizenden Algerijnen doodschieten, omdat zij in het einde van die Tweede Wereldoorlog ook een mogelijkheid zien om te decolonialiseren. Dus die 8 mei 1945 is een zeer westers perspectief dat bovendien ook voor een groot deel van Oost-Europa een tijdperk inluidt van een nieuwe dictatuur. Dus in die zin denk ik dat het interessant is om na te denken over andere data en effectief aansluiten bij jouw idee van ja, het is deels invented, omdat het misschien minder geënt is op onze historiografische kennis van wat is nu de impact van het einde van die Tweede Wereldoorlog. En kunnen we, als we bijvoorbeeld de idee van mensenrechten of de overwinning van de democratie op de dictatuur willen vieren, kunnen we dan geen andere datum kiezen? En misschien, als ik nog snel mag, om daar concreet antwoord op te bieden, daar doe ik Leentje Buur bij de goede collega Marnix Beijen van de Universiteit Antwerpen. Hij heeft bijvoorbeeld ooit voorgesteld, ja, misschien is het interessanter om 19 april te kiezen als datum, omdat op 19 april 1943 drie redelijk nobel onbekende verzetslieden het zogenaamde 20e transport van Joden van kazerne Dossin richting Auschwitz hebben tegengehouden en een aantal mensen hebben bevrijd. Dat is misschien een mooiere gedachte. Het is onschuldiger en veel meer, heeft veel meer betekenis, symbolische betekenis, om na te denken over wat is nu vrijheid, wat is nu het goede doen en wat is de ethiek van die Tweede Wereldoorlog.
Oké, ja, je hebt heel veel gezegd, van het feit dat je van je moeder houdt tot katten van de kerktoren gooien, tot mensenrechten. Dus je hebt een breed repertoire aan argumenten. Van de mensenrechten, dan gaan we misschien al in op het laatste argument, namelijk dat er inhoudelijk toch wel wat kritiek te geven is op het verhaal. Effectief, ja, qua mensenrechten, je neemt dat terecht aan. Het Belgische koloniale regime blijft ook nog bestaan. En er zijn ook nog de dictaturen in Europa zijn ook niet weg natuurlijk. Hè. Noem we maar Franco-Spanje bijvoorbeeld, waar Europa ook nog goede economische relaties en diplomatieke relaties mee zal blijven onderhouden. Dus het verhaal van de mensenrechten die plotseling overal geïnstalleerd worden op 8 mei 1945, bij wijze van spreken, is problematisch. Maar goed, dat wat betreft, er is geen historische basis. Interessante argumenten. Twee, ik denk ook dat het momenteel politiek, maatschappelijk, te eenzijdig is ingevuld. We moeten een kat en kat noemen. Op dit moment wordt er vooral voor die feestdag, die Nationale Herdenkingsdag, gepleit vanuit, laten we zeggen, links-progressieve hoek. En dat vind ik problematisch. Om verschillende redenen. Ten eerste, we hebben altijd in het verleden een politisering gehad van de oorlog in België. Het is altijd deel geweest van een politieke strijd, die erfenis van de Tweede Wereldoorlog. Altijd tussen vrijzinnigen en katholieken, tussen links en rechts, tussen Vlamingen en Franstaligen. We hebben altijd eigenlijk die neiging gehad, decennia lang, om die oorlog te politiseren. Dus ik vind het een beetje gevaarlijk. Voor mij lijkt het alsof we een beetje terugkeren naar een ouder model, als het pleidooi voor die nationale feestdag, als dat uit één specifieke... Enfin, het komt natuurlijk uit een diverse hoek. Hè. Ik wil het niet allemaal. Er is een grote diversiteit, maar desalniettemin denk ik dat je toch moet vaststellen dat het overwegend komt uit één maatschappelijk-politiek georiënteerde hoek. Dus ik vind het draagvlak op dit moment te beperkt. En het draagt ook een gevaar in zich dat het zal leiden tot meer polarisering, meer politieke discussie. Tweede aspect daarbij, het leeft ook niet in Franstalig België. Dat vind ik ook heel erg opvallend. Hè. Zowel de heropleving van de maatschappelijke mobilisering rond het verzet, die zeer terecht is en zeer goed is uiteraard, is vooral een Vlaams verhaal. En dat geldt voor 8 mei ook. Dit is een debat dat niet leeft in Franstalig België. En dat is problematisch, denk ik, als je spreekt over een nationale herdenkingsdag of een nationale feestdag. En waar ik ook een beetje voor vrees, rond die politiek eenzijdig ingevulde dat argument, is dat we, als we spreken over een nationale feestdag, dat we toch herinneringsplicht via zo'n dag, die voor mij dus wat kunstmatig is, gaan institutionaliseren. Dat we daar een officiële feestdag van gaan maken die vooral politiek gaat ingevuld worden. En om die redenen vind ik op dit moment dat het onvoldragen is, dat het te eenzijdig is, dat het maatschappelijk draagvlak onvoldoende sterk is.
Ja, ik begrijp de kanttekeningen die je plaatst, zeker vanuit strategisch opzicht, is het niet verstandig om als meest visueel of symbools meest aanwezige groep een bepaalde politieke kleur naar voren te brengen. Althans, dat is toch iets wat overblijft in de perceptie van velen. En dat leidt er ook toe, in de debatten die er al over zijn geweest in het parlement, dat de meer conservatieve strekkingen zich onthouden om zich daar zeer expliciet over uit te spreken. Wat ik echt absoluut te betreuren vind. En dat is voor mij ook een extra reden om net als historicus mee die beren te ondersteunen en ervoor te zorgen, en dat sluit aan bij het derde argument dat je wil aanhouden, om er meer voor te zorgen dat effectief die inhoudelijke heterogeniteit, de complexiteit van dat verleden, mee gevisualiseerd wordt of mee uitgedragen wordt, los van herinneringsplichten. Dat is een beetje nog een andere discussie, maar toch, het kruist daarmee. Maar waarbij je die dag gaat promoten om effectief na te denken van, ja, wat betekent 8 mei, wat wij nu trouwens doen, wat betekent 8 mei voor Vlaanderen, voor Franstalig België, voor België? Wat betekent dat voor Oost-Europa? Wat zijn de repercussies voor de kolonies en zo? Dus ik denk dat daarin net heel veel winst ligt en dat we daar ook ons engagement moeten voor durven opnemen. Wat betreft die politisering en het draagvlak, denk ik dat we ons ook eens een keer mogen afvragen met de bestaande feestdagen die er zijn, in welke mate zijn die religieuze feestdagen representatief voor de bevolking. Ik weet niet, Pinkstermaandag, dat is blijkbaar het moment, en ik kan mij niks bij voorstellen, waarop de Heilige Geest zich over de apostelen heeft uitgestort.
Dat zegt veel over jou, Koen. Ja. Dat je daar niks bij kan voorstellen. Ja, ik had niets anders verwacht, Koen.
Ik kom uit de katholieke streek, maar ik zou niet weten waar het over gaat. Ik heb wel een idee, uiteraard. Maar, om maar mee te geven, dat ook daar het argument in de praktijk niet meer opgaat. Want wie vindt zich nog in al die katholieke feestdagen? En dat is net een extra argument, misschien pro een 8 mei, om het religieus te neutraliseren en te verheffen tot meer staatsdragende ideeën, zoals democratie en burgerschap. Okay. Met opnieuw die inhoudelijke kant, die moet gewaarborgd worden.
Nee, oké, goed. We moeten langzaam, denk ik, naar het einde gaan, moeten afsluiten. Maar het laatste argument is, eigenlijk zijn we er al verschillende keren op ingegaan, is voor mij toch eigenlijk een heel belangrijk argument, namelijk dat op dit moment het dossier, als ik het zo mag noemen, het verhaal, de argumenten toch te zwak zijn en inhoudelijk te zwak zijn. Men vertrekt vanuit, de hele legitimering om daar een nationale herdenkingsdag van te maken, vertrekt vanuit een aantal heel nobele principes. Vrijheid, democratie, mensenrechten. Niemand is daartegen, iedereen is daarvoor. Maar
Poetin is daar niet voor.
Nee, dat is waar. Er zijn een aantal mensen die daar minder positief tegenover staan, maar globaal gesproken ga ik ervan uit dat de meeste mensen daarvoor zijn. Dat is natuurlijk zeer nobel, maar er is geen inhoudelijk debat geweest, maatschappelijk, over wat men daar precies mee bedoelt en hoe men dat precies wil verbinden aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Er is geen band met, voor zover ik het zie, met het historisch onderzoek, wat ik als historicus heel erg belangrijk vind. En ik heb toch de indruk dat er een beetje een gevaarlijk naïeve gedachte achter schuilt. Namelijk de idee dat als je slachtoffers herdenkt, als je bepaalde termen centraal plaatst en daar de Tweede Wereldoorlog voor gebruikt, dat je automatisch de samenleving als het ware gaat injecteren, een soort medicijn gaat geven, injecteren tegen de gevaren van extreem rechts en van fascisme. Ik vind dat een zeer naïeve gedachte. Vooral als de mensen die dat met de meest nobele gedachten organiseren zelf eigenlijk hun geschiedenis niet zo heel goed kennen. Dus ik vind dat eigenlijk naïef en potentieel gevaarlijk. Dat klinkt misschien theoretisch, maar laat ik het ook concreet maken. Men vergeet dat vrijheid, democratie, mensenrechten vandaag voor veel groepen in de samenleving ook heel andere dingen kunnen betekenen. Als we in 2024 of in 2025 heel concreet een daadkrachtige regering zouden gehad... Enfin, ik wil niet suggereren dat we geen daadkrachtige regering hebben, maar een nog daadkrachtige regering zouden gehad hebben die had beslist om daar een nationale herdenkingsdag van te maken. Dan ben ik eigenlijk zeker dat het volgende zou zijn gebeurd. Namelijk, er zouden een aantal groepen zijn geweest in de samenleving die hadden gezegd, ah, fantastisch, een nationale dag om vrijheid, democratie en mensenrechten te herdenken. Fantastisch, dat moet uiteraard gaan over Gaza. Dat moet uiteraard gaan over de slachtoffers die nu vallen in Gaza, het genocidaire geweld dat gepleegd wordt. Daar moet het over gaan. Je kan niet nationaal een grote herdenkingsdag organiseren zonder dat het daarover gaat. Dat moet daarover gaan. En dan zou je aan de andere kant ook een heleboel stemmen hebben gehad in onze samenleving die zouden hebben gezegd, ah nee, maar sorry, maar het gaat hier over de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, dus ook de slachtoffers van de Shoah, de Holocaust. We gaan niet de geschiedenis gaan misbruiken om vandaag allerlei actuele politieke debatten te gaan voeren. Het moet in de eerste plaats gaan over het herdenken van de slachtoffers die toen gevallen zijn en over die geschiedenis. En ik denk dat voor beide standpunten iets te zeggen valt. Maar daar had het, denk ik, een heel groot probleem geweest. En dat illustreert volgens mij dat er op dit moment geen inhoudelijk verhaal is over wat je eigenlijk wil herdenken, welke lessen je eigenlijk wil trekken uit het verleden, op welke manier je dat verleden eigenlijk vandaag wil actualiseren, vandaag in de hedendaagse samenleving. Daar is onvoldoende over nagedacht. En op die manier denk ik dat het, als je dat vandaag zou invoeren, eerder een contraproductief effect zou hebben, dat het eerder zou leiden tot meer polarisering, eerder dan dat het zou leiden tot verzoening en tot wederzijds respect en tot wederzijdse dialoog. Dus ik denk dat het verhaal op dit moment inhoudelijk gewoon te zwak is.
En wanneer is het dan sterk genoeg voor jou?
Ik had gehoopt dat je nu een antwoord zou
geven.
Ik heb
een langer antwoord ook. Okay. Misschien moet ik dat... Ja?
Ik denk dat er een breder maatschappelijk debat moet komen met meerdere actoren. En ik denk zeker dat vooral op het aspect de band met het historisch onderzoek en het verleden over wat de Tweede Wereldoorlog eigenlijk precies betekend heeft, dat die band die op dit moment een beetje is doorgeknipt tussen de geschiedenis en de herdenkingen, de herinnering, dat die band opnieuw hersteld moet worden. En dat er dus eigenlijk nog nood is aan ook een inhoudelijk debat daarover.
Ik denk dat wij het absoluut eens zijn, want ik wou...
Fantastisch, dat heb ik
niet. Mijn antwoord zou zijn dat je tussen het actualiseren en tussen het, zeg maar, isoleren, hè, dus tot het unieke of bijna steriel behandelen van die periode, is het aan ons om te historiseren. En ik geloof, en ik ben daar geen doemdenker in, ik geloof ook dat dat zeker kan, en ik kijk daarvoor opnieuw naar onze noorderburen, die via een bijna decentraal beleid heel veel initiatieven, projecten stimuleren van zowel grassroots-bewegingen die worden uitgenodigd om hun vieringen te doen, maar tegelijkertijd ook in dialectiek of in dialoog worden gebracht met heel wat activiteiten van historici, van onderzoeksgroepen die zich buigen over van wat betekent die Tweede Wereldoorlog vandaag nog voor onze samenleving en wat betekende die toen en hoe is de boodschap veranderd. Dus ik geloof naar het goede praktijkvoorbeeld van onder andere Nederland, dat er absoluut de mogelijkheid is. Maar dan moeten wij ons ook als historici recht in de spiegel durven kijken en zeggen van, ja, ik stap naar voren. Ik ga mee nadenken, ik ga het inhoudelijke debat mee voeren, bijvoorbeeld door een podcastaflevering te maken.
Oké, en zo is de cirkel rond. Je hebt gelijk, het is mooi om te eindigen met een positieve boodschap, maar toch ga ik daar dan ook weer wat sceptisch overheen gooien. Je hebt gelijk, denk ik, in theorie is dat mogelijk, maar ik denk niet dat het zo gemakkelijk is om de situatie van onze noorderburen te projecteren op België. Ik denk dat de Belgische situatie complexer is altijd complexer geweest. De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog is in België altijd moeilijker geweest dan in Nederland, wat dat betreft. Dus Nederland is inderdaad een mooi model en een mooi voorbeeld, maar het zal niet zo eenvoudig zijn om dat ook in België toe te passen. Maar we moeten het proberen, dus daar zijn we het over eens.
Het is een reden te meer voor mij om toch weer die positieve noot op te pikken. Als het complex is, moeten we het vooral zeker doen.
Oké, laten we eindigen op die positieve noot. Ik ga daar niks meer aan toevoegen.
In vrede.
In vrede, inderdaad. Bedankt Koen voor het debat. U bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Dank u.
Je luisterde naar Weer al Wereldoorlog 2, een podcast van Nico Wouters, Koen Aerts en Roel Dalen. Gemaakt in samenwerking met de faculteit Letteren en Wijsbegeerd van de Universiteit Gent en met de steun van Archief.Vlaanderen, CG Soma Rijksarchief en FARO. Meer info vind je op de website weeralwo2.be. Heb je een vraag, suggestie of bedenking? Mail dan naar weeralwo2@gmail.com.